In onze opsomming van de verbonden, zoals we die in de Bijbel tegenkomen, waren wij terechtgekomen bij het zogeheten Davidisch verbond. En we hebben even Mozes overgeslagen vanwege de gedachte dat het Mozaïsch verbond der wet van een totaal andere orde is dan die andere verbonden. Want hoe u dat ook beziet, er loopt een lijn rechtstreeks van Adam via Noach en Abraham en via David, in elk geval naar de Heer Jezus. En dat is niet alleen historie, dat wil zeggen, die lijn is daar niet afgebroken, maar loopt nog steeds door en mondt straks uit in de wederkomst van Christus, die immers al deze beloften, om zo te zeggen, vervult. Omdat nou eenmaal 2 Korinthe 1 vers 20... alle beloften Gods die er zijn in Christus ja en amen zijn. Dat hebben wij besproken en ik zeg dat even wat uitgebreid weer, vanwege degene die hier ineens zomaar zijn binnenkomen, van we dan wel aankomen lopen vandaag. Ja, dat gebeurt soms zo. Dat is een lijn die begint bij Adam en die vanaf het eerste begin betreft koningschap. Heerschappij over de aarde. Vanaf Adam heerschappij over de volkeren, in elk geval vanaf Noach. En dan weer specifiek heerschappij beginnend bij Israël, maar nog steeds over de volkeren. En zelfs over de Israëlitische volkeren op het hogere niveau. En dan nog een specificatie, namelijk over Juda. Omdat Juda nou eenmaal die koninklijke stam was. En ik kan u meteen even teruggrijpen op Genesis 49. De hele idee van dat de scepter van Juda niet zou wijken is een uitspraak die primair van toepassing is op onze tegenwoordige tijd, waarbij iedereen maar schijnt te denken dat in een ver verleden ooit die lijn van David is afgebroken. Dat kan domweg niet, omdat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat dat nooit zal gebeuren. Omdat het een continue lijn is. En de enige reden waarom men zegt dat die is afgebroken, toch, is omdat men het niet ziet in de praktijk. En dat is niet een Bijbels argument. Dat is een argument uit de eigen waarneming. En men zegt, er is geen koning uit het huis van David in onze dagen. En ik moet u zeggen, ze zijn er, zelfs in het meervoud, en ze zijn er altijd geweest. En dat dat in de categorie legenden of mythen geschoven wordt, ja, dat zal wel, dat kan van mijn part, ik heb daar geen problemen mee, ze doen dat dan maar. Maar wij hebben nog altijd gewoon het profetische woord, waarin staat dat die continuïteit er nou eenmaal is. En in dat verband waren wij even in 2 Samuel 7, omdat dat het meest voor de hand liggende schriftgedeelte is. En daar ga ik toch nog even naar terug vanwege wat er nog allemaal meer staat. Maar kijk, ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar wat is nou eigenlijk het echte probleem? Het echte probleem is als... Ik zal u eerst een ander verhaal, een heel ander verhaal vertellen. Enige jaren terug was er weer een of andere toestand rondom de lijkwade van Turijn. Dat is alweer jaren geleden. U weet, de lijkwade van Turijn. Waarbij de vraag is of dat ding wel echt misschien, en misschien ook niet, of dat nou wel echt de lijkwade was van de Heer Jezus. Dat merkwaardige stuk doek waarin dan toch de afdruk van een menselijk lichaam en zeker van een gezicht te vinden is enzovoort. En of dat nou echt was of niet. Want het werd weer tentoongesteld of er was net weer een onderzoek naar gedaan enzovoort. En ik zat in de auto en ik hoorde een interview met iemand in Italië, een journalist, een correspondent in Italië, over die hele kwestie, wat er nou precies aan de hand was enzovoort. En wat de argumenten waren, alles bij elkaar, weet ik niet of het nou echt was of niet. En dat ze hadden weer gezegd dat het niet echt was, maar dat er... Maar dat was weer tegen ingebracht dat er toch nog weer andere argumenten waren, waardoor hij toch wel echt zou kunnen zijn. En die journalist die zei gewoon, hij zegt de kerk, bedoelt de Rooms-Katholieke kerk, zal nooit toegeven, zal nooit verklaren dat het ding echt is. En hij zei ook waarom. Want ja, als het ding echt was en als dat bewezen kon worden, dan was het geen geloof meer. En die zit me nog dwars, maar ik realiseer me inmiddels al lang dat wij daar ook precies zo mee te maken hebben. En dat zogeheten een veronderstelde bijbelse waarheid geaccepteerd wordt, zolang het geheel bestaat in onze gedachten, in onze beelden, in onze beleving en wat het maar was. En op het moment dat je hier op aarde wat kunt aanwijzen en zeggen kijk hier en kijk daar, dan houdt ineens alles op. Dan kan het niet waar zijn. Dat mag vooral niet waar zijn, want dat is dan het einde van de hele opvatting die men heeft over de Bijbel, over godsdienst of wat het ook maar is. Dat moet vooral ontastbaar en onbewijsbaar blijven. Men heeft dus ook niet een god, men heeft een godsbeeld, zoals dat heet. Een idee daarover. Hebben we die nog? Maar het mag vooral niet concreet worden. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom men in de tijd de Messias, toen hij daar was, verworpen heeft. Het mocht vooral niet concreet worden. De Joden willen de Messias verwachten, maar dat kan alleen zolang hij niet komt. En daarom is het ten strengste verboden aan de Messias dat hij komt. Want dat betekent het eind van het Jodendom. Ik heb het zwart of wit kan je niet zeggen, maar ik heb het zelf gehoord uit de mond van iemand die zich rabbi noemde. Dus we zullen het er maar verder maar niet meer over hebben. Maar dat is het hele punt. En wat ik nu sta te vertellen natuurlijk, is dat die beloften van God van zo lang geleden aan David, dus 1000 jaar voor Christus, dus pak hem bij 3000 jaar geleden, dat die beloften nog steeds actueel zijn en dat God zijn woord gestand doet. Terwijl u weet dat in ieder geval het protestantisme in het algemeen leert dat God een eind gemaakt heeft aan het hele verhaal over Israël. Tot zover en niet verder. En toen is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Einde van het verhaal. Heb u dat? En daarmee verklaart men de hele oude geschiedenis en alles compleet weg. Er is iets anders voor in de plaats gekomen. En ook, ik vind het jammer dat we het moeten zeggen, maar ik aarzel het toch niet. En ook in dispensationalistische kring wordt over het algemeen de gedachte gehanteerd dat God een eind gemaakt heeft aan de geschiedenis van Israël. Men bedoelt het Jodendom uiteraard. Dat God daar een stop achter gezet heeft. En dan, nou ja, in de toekomst gaat dat verder. Maar in de tussentijd hebben wij met heel andere dingen van doen en dat is het dan. En ja, je kan het wel zo zeggen, maar dan laat je toch een heleboel buiten beschouwing. Een groot deel van de profeten sowieso laat je dan buiten beschouwing. En in ieder geval deze beloften, deze doorlopende lijn die bij Adam begint met betrekking tot koninklijke rechten en koninklijke verantwoordelijkheid. Daar gaat het om, hè. Het gaat gewoon door en goed, God doet een werk met deze wereld. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, was Romeinen hoofdstuk 11. En Romeinen 3 zegt, ja, dat kan nog wel zijn dat sommigen ongelovig geweest zijn uit Israël, zo in het algemeen. Maar dan komt de retorische vraag, want het is een beetje ik weet geen net woord. Het is eigenlijk een beetje onbenullig om het stellenderwijs te zeggen. En dus wordt het een retorische vraag. Wat is het dat sommigen ongelovig geweest zijn? Zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen? Of met het andere woord, wat is het dat sommigen ontrouw geweest zijn? Dat betekent toch niet dat God zelf ontrouw wordt en dan maar een eind maakt aan het verhaal? God doet gewoon zijn werk. Want hoezeer het ook waar is, let op wat ik zeg, hoezeer het ook waar is dat de gemeente als zodanig een verborgenheid is in het Oude Testament, er is nog meer aan de hand in de Bijbel dan alleen de gemeente. En dat geldt ook voor onze dagen. Het is niet maar de gemeente. God doet nog veel meer, heeft nog veel meer beloofd en het vindt allemaal doorgang. En in zekere zin kun je zeggen, hier is wat afgebroken, toen is het daar verder gegaan. Dat is inderdaad waar, maar in het algemeen, het gaat gewoon verder zoals God van oudsher gezegd heeft. En ondanks wat de mens doet, God is trouw aan zijn woord. En hoewel men dat niet ziet, hoewel het verborgen is voor de wereld, niettemin, het wordt ons in de Bijbel geopenbaard. En daarna zien we het ook. Mag niet al te moeilijk zijn, lijkt mij. En dat u er misschien nog nooit van gehoord hebt, tot 2009, dat u er... Sorry. Maar dat u er misschien nog nooit van gehoord hebt, ja, dat is mijn schuld niet hoor. Ik heb er altijd van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Niet al te veel, maar wel voldoende. En daar gaat het om. Het zijn gewoon Bijbelse dingen. Dat ze inderdaad niet rechtstreeks van doen hebben met uw geloofsbeleving en alles, en met uw prettige religieuze gevoel, of wat het maar wezen mag, en met uw bevindelijkheid, dat mag dan zo wezen. Maar wie heeft gezegd dat het daarover moet gaan? Wat heb ik eraan voor mijn geestelijk leven, vragen de mensen dan. Ja, ik had liever dat ze mij vroegen en zeiden, wat heb jij eraan voor je geestelijk leven? Dan heb ik wel een antwoord. Ja, maar het gaat er niet om of ik er wat aan heb voor mijn geestelijk leven. Dat is niet de vraag. Waar het over gaat is, wat heeft God allemaal geopenbaard over wat hij doet dus? En in plaats van te filosoferen over het wezen van de Godheid en over een drie-enigheid en al dat soort zaken weer, in plaats daarvan zal men lezen over wat God doet. Dan weet je wie hij is. En dat heeft hij gewoon geopenbaard in zijn woord. Dat is niet een kwestie van zelf filosoferen, dat is gewoon een kwestie van zelf lezen en bestuderen als u dat het goede woord vindt. Ik heb er weinig moeite mee. Met die term, zo is het nou eenmaal. Hè? En daarvoor zijn we hier. En of het dient tot uw geloofsopbouw, ik ben er stellig van overtuigd. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat het werk Gods verkondigd en bekend gemaakt wordt. En in dit geval, hoewel het dan misschien lijkt of er naar uitziet dat Gods werk in het verleden is afgebroken, langs welke route dan ook en op welk niveau dan ook, moet ik u toch zeggen dat Gods werk gewoon doorgang vindt. Ja, aan Israël, ja. Nou ja, dan misschien niet aan het Joodse volk, maar dan toch wel aan Israël. En daar gaat dit allemaal over. Hè? De continuering van Gods werk aan Israël, dat zoals u weet uit 12 dan wel 13 stammen bestaat, en de continuering van zijn beloften aan David omtrent een bestendig koninkrijk. En veel meer ga ik er niet over zeggen, dat zou trouwens niet kunnen, want daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Maar ik noem u toch nog enige schriftplaatsen. En intussen heb ik 2 Samuel 7 weer voor me liggen. Waar we waren bij die uitspraken over, er zal een zoon uit uw lijf voortkomen, vers 12. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen in eeuwigheid. Het komt erop neer dat de Heer tegen David zegt, ik bouw voor jou een huis. Dat wil zeggen een koninklijke dynastie, een koninklijk huis. En jouw opvolger, als eerstvolgende lid van dat huis, die zal voor mij een huis bouwen. En daarna hebben we heel wat teksten, die ik niet ga noemen, maar daarna hebben we heel wat teksten in de Bijbel waar staat dat dat daadwerkelijk op Salomo van toepassing is. Dat sluit niet uit dat het op een hoger niveau ook een toepassing heeft op de Heer Jezus Christus als Satanzoon van David. Maar het is allebei waar. Precies zoals de Heer aan Abraham zaad belooft en Paulus achteraf zegt, het is enkelvoud en het is Christus. Terwijl aan de andere kant uit de Bijbel makkelijk genoeg is aan te tonen dat die uitspraken over zaad van Abraham wel degelijk van toepassing zijn op de afstammelingen van Abraham, namelijk het volk Israël enzovoorts. Het is allebei waar. Het gaat dubbel op. Nog sterker dan. In Genesis staat, laat ons... hoe struikel ik over de vertaling. Maar goed, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Er staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Dat die heerschappij hebben over enzovoort. Dat die uitspraak enigerwijze op die eerste Adam van toepassing is, ontken ik niet. Maar ik voeg er meteen aan toe dat die uitspraak op een hoger niveau van toepassing is op Christus zijnde de laatste Adam, de tweede mens, de Heere uit de hemel, enzovoorts. Het is allebei waar. Enzovoorts. Enzovoorts. Waren we van de week even uit het hoofd, waren we in Daniel 11, enzovoorts. Die uitspraken die over die koningen van de Seleuciden en de Ptolemeeën. Ptolemeeën en de Seleuciden, die gaan ervan slissen. Maar... slobberen. Maar u weet wel. En dan volg je dat verhaal met je geschiedenisboekje in de hand. Als u dat tenminste hebt. Volg je het verhaal en dan kom je bij Antiochus Epiphanes. En toen heb ik u gezegd. Nou ja, op een gegeven moment denk je. Hé, waar zit ik nu? Want ik ben ineens bij de antichrist terechtgekomen in de toekomst. Waarna de vraag gesteld moet worden dus. Voor de simpele mens. De vraag is. Gaat dat schriftgedeelte nou over Antiochus Epiphanes of gaat dat over populair gezegd de antichrist? Huh? En het antwoord is allebei. Waarna ogenblikkelijk de een een beeld is van de ander. En zo gaat dat in de Bijbel. Dat is niks bijzonders, dat is niet een truc die ik hier uithaal of zo. Maar het is een systeem. In de Bijbel. Zo is dat woord van God. Gelaagd. Met dubbele, driedubbele en soms nog meer betekenis. Dat is een soort taalgebruik dat wij niet meer kennen, naar het schijnt. Maar niettemin, in het woord van God is dat zeer gebruikelijk. Hebben jullie nog tot zover? Nou ja. Maar ik lees even verder, hè. Ik sla vers 14 en 15 even over. Misschien kom ik er nog op. Vers 16. Doch uw huis zal bestendig... Nee, ik moet het toch maar even lezen. Ja, ik doe het maar meteen. Want misschien kom ik er toch niet meer op. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat wil zeggen dat... Goed lezen. Dat een zoon van David... tot zoon van God zal gesteld worden. En in zeker niveau, tot op zeker niveau, gebeurde dat ook daadwerkelijk met Salomo. En al zijn afstammelingen dan wel opvolgers. Want misschien is het u ontgaan, maar van oudsher werden koningen beschouwd als godenzonen. En dat was voor de introductie van het voetbal in Amsterdam. Godenzonen. En wij zeggen die mensen waren bijgelovig. Vroeger. Want ze beweerden dat die koningen van de goden afstamden. Dat beweerden ze niet, maar dat denken wij dat het betekent. Maar wij zitten ernaast. Het betekent dat ze koningen waren bij de gratie gods. En dat ze vertegenwoordigers van de goden, dan wel van God... als ze er maar één hadden, bij wijze van spreken dan... dat ze vertegenwoordigers van de allerhoogste macht die er is, waren hier op aarde. En dat ze hier dus waren om de Godheid te vertegenwoordigen en namens die God recht te spreken. En dat was nog voor de uitvinding van de paus. Nou ja, denk er maar een poosje over na. En Salomo was koning bij de gratie Gods. En al zijn opvolgers ook. En ook zeker ook al die koningen die er veel minder goed van afgebracht hebben dan Salomo. Want de Heer zei, ik kan er niks aan doen. Ik heb een belofte gedaan aan David, daar hou ik mij aan. En dus maak ik dat huis bestendig, want dat heb ik aan David beloofd. Heb u dat nog? En op dat lagere niveau worden ze zonen Gods genoemd. Waarom ook niet? De engelen worden ook zonen Gods genoemd. En dat dat een verschillend niveau is, dat begrijpt u. Maar het hele punt is dat de uiteindelijke zoon van David, en u weet wie ik bedoel, dus vooruit, dat die uiteindelijke zoon van David, de Heer Jezus Christus, tot zoon van God gesteld is geworden. En dat is al 2000 jaar geleden gebeurd, afgerond, weet u wel, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in elk geval in Handelingen 13, maar daarna ook nog een paar keer in de Hebreeënbrief overigens, wordt gezegd dat dat gebeurd is ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Toen hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde. En dat is de ultieme vervulling van wat hier staat. Die zoon van David zal mij tot zoon zijn. Op laag niveau gold dat voor alle erfgenamen van David op de troon. En in hoogste instantie geldt het voor de Heer Jezus Christus. En dat die laatste ook daadwerkelijk van Gods wegen verwekt is, dat is ook zo, ja. Maar ja, die begrippen vader en zoon worden op allerlei niveaus gebruikt, hè. Dat weet u toch, hè? U weet toch dat een leerling meteen een zoon heet en dat een leraar een vader heet? Toch? En dat profeten vader genoemd werden? Omdat ze nou eenmaal onderwijs gaven? Toch? En dat de smeden zijn allemaal zonen van Tubal-Caïm? Ja, niet door die man verwekt. Daar had hij geen tijd voor, hij stond in de smidse. Maar, doe maar weer. Maar het waren zijn leerlingen. Die woorden, vader en zoon, heeft iets van doen met opdrachtgever en opdrachtnemer. Werkgever, werknemer, enzovoort. De gever en de ontvanger. En de ontvanger is daarna de vertegenwoordiger van degene die gegeven heeft. Dat is het verhaal. Die betekenis van die woorden staat heus gewoon in de goede woordenboeken, hoor. Mag niet al te problematisch zijn. En als u die niet leest, zou u het uit de Bijbel moeten kunnen destilleren. Maar goed, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Ik struikel altijd hier over het hoofdlettergebruik. De vertalers hebben het toch maar erop gehouden dat het alleen maar over Salomo gaat, hè? En dus staat hij met een kleine letter. Heb u dat? In vers 14. Hem, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Allemaal met kleine lettertjes. Want ja, men heeft voor die tijd, voor deze vertaling, al het eeuwige zoonschap met terugwerkende kracht van Christus uitgevonden. In het begin van de vierde eeuw van onze jaartelling. Dus ja, dat is een beetje lastig om nou dit alsnog op Christus van toepassing te brengen. Dat is dan weer in strijd met de leer van de drie-eenheid en zo. Problematisch allemaal. Je ruikt het als je het leest, hè? Je ziet het aan het taalgebruik. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagende mensenkinderen straffen. Heb je dat? Dat is met de Heer Jezus gebeurd. Want hij heeft onze misdaden gedragen en is tot de misdadigers gerekend enzovoorts. Maar het is ook gebeurd met de afstammelingen van David door de loop van de geschiedenis. En wat hier gewoon staat in dit schriftgedeelte en nog een paar andere, is simpelweg dit, dat de Heer weliswaar het Davidische huis als zodanig zou bestendigen, maar als iemand op die troon uit David zijn grenzen overtreedt naar Gods normen, dan zal de Heer hem straffen en van die troon afhalen. Maar dat betekent niet dat hij daarmee een einde zal maken aan de dynastie als zodanig. Dat is wat er staat. Dat staat er ook meteen vers 15. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Dat huis is aan een eind gekomen. Het huis van David niet. En de goede tierenheid van de Heer over David zal niet wijken. Die goede tierenheid zal misschien wijken van één van zijn erfgenamen, één van zijn troonopvolgers. En we zien meerdere van zijn troonopvolgers. En dat is ook gebeurd. Maar altijd kwam er iemand uit het huis van David op de troon. Hoe moeizaam dat bij gelegenheid dan ook ging, reeds in Bijbelse tijd, maar ook in de nabijbelse tijd overigens. Maar daar zal ik u niet mee lastig vallen, want de geschiedenis van de koninklijke huizen hier in Europa en dus onder de 10 stammen van Israël is reuze gecompliceerd. Maar toch altijd, op een of andere wijze werd er weer een draad opgenomen. En als er ergens weer een koning moest wezen, dan zocht men er weer ergens één op. En raad eens wat, het is allemaal familie. Het zijn allemaal ooms en tantes en neven en nichten enzovoorts. We hebben het Nederlandse koningshuis van Russische afkomst, van Duitse afkomst, van Britse afkomst. Maar dat geldt voor alle koningshuizen in Nederland. We hebben nog eens iemand uit het huis van Oranje Nassau gehad. Die was koning van Albanië, hebben we zelfs gehad. Ook koning van Brittannië trouwens ook. Weet je, dat weten wij allemaal niet. Dat leren wij ook niet op school. Maar het is wel zo, hè. Het is allemaal familie. En het heeft allemaal een Davidische achtergrond. Ik zou u dat ook kunnen illustreren. Dat meen ik serieus. Het is geen grootspraak, ik zou dat kunnen illustreren aan de hand van de geschiedenis, aan de hand van de documenten die in het verleden een rol gespeeld hebben bij de instandhouding van die monarchieën. Ik zou u kunnen voorlezen wat er in de tijd op de Elders Gate stond in Londen, toen daar de eerste koning James, de eerste koning werd over het hele Britse Rijk. Want hij was de eerste die koning werd over het hele Britse. Er staat Jeremia 17 vers zoveel stond er op die poort. Hier zullen in en uit gaan en in en uit rijden de koningen van het huis van David. Hoe komen ze daarbij? Ja? Nou, ze kenden hun eigen stamboom. Ja? U niet natuurlijk, maar dat, ja, maar die lui wel. En dat is het dan. Ik bedoel, dit soort dingen die worden niet maar verzonnen om een bepaalde theorie te onderbouwen. Dit is gewoon historisch. Zie? En daar gaat het om. Het is continuïteit. De eeuwen door. God maakt zijn beloften waar. Of de mens zich dat nou bewust is of niet. Of het wat betekent voor u en mij. Of het Nederlandse koninkrijk of welk ander koninkrijk. Heeft er niets mee te maken. De Heer heeft gezegd, ik zal dat doen. En hij doet het. En daar mag u niet van opkijken. Dat mag u ook helemaal niet verbazen. Het staat gewoon in de Bijbel en het wordt gecontinueerd. Wat u moet verbazen is dat de commentatoren dan zeggen, wij zien het niet, dus is het niet waar. Of het is wel waar, het staat er wel, maar God is erop teruggekomen. Hij heeft zich bedacht. Of iemand zegt, maar het was voorwaardelijk. Nee, het was per persoon, per troonopvolger was het voorwaardelijk. Hij zou zich toch binnen bepaalde grenzen moeten gedragen, anders zou de Heer hem van de troon afhalen. Maar de goede tierenheid zal van David en van het huis niet wijken. En toen in de tijd de Heer zei, ik neem dat koninkrijk weg, ik geef het aan Jerobeam, die is niet eens uit Juda. Ik geef het aan Jerobeam, zei hij tegen Jerobeam. Ja, sorry, maar ik kan je niet alle... Ik maak je koning over Israël, maar het is met een beperking, want ik heb nog eenmaal een belofte gedaan aan David, dus die krijgt alsnog 1 stam mee. Die Rehabiam, weet je wel. Uit het huis van David. Toen kreeg hij Benjamin. En de andere 10 stammen gingen naar Jerobeam. En de Heer bleef trouw aan zijn belofte aan David, maar hij maakte iemand uit Efraïm koning over Israël. Zo werkt het dan. Maar het wordt gecontinueerd. En dat is waar het over gaat. Zie? Er komt geen einde aan die dynastie. En dat is ook wat de Bijbel zegt. En dat het daarover gaat, dat blijkt ook uit hoe David het zelf opvat. Natuurlijk, er zijn mensen die aarzelen niet om te zeggen, ja, David heeft het verkeerd begrepen. Dat zeggen ze ook van Paulus. En van Petrus in Handelingen 2. Maar daar moet je bij mij niet mee aankomen, hè. Dat staat gewoon in de Bijbel. Vers 18. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren. En zeide, hij ging in gebed, waarschijnlijk in de tabernakel of althans voor de Ark des Verbonds. En zei, wie ben ik, Heren, Heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Wie ben ik en wat is mijn huis? Wie ben ik dat ik dit doen mag, zei hij. Hè? Dat bedoel ik. Die lui weten wel wat ze doen, hoor. Ja. Maar goed. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heren, Heren, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. De Heer sprak niet alleen maar over David en die ene zoon, maar hij sprak tot David en zijn huis van verre heen. Over lange tijd, dat staat er ook echt hoor. Tot over lange tijd. Toekomende eeuwen, alles. En dit naar de wet der mensen, Heren, Heren. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heren, Heren. Om uw woords willen naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij. Naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een uniek volk op aarde, het welk God is heen gegaan zich tot een volk te verlossen en om zich een naam te zetten en om voor u lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw hand voor het aangezicht, of aan uw land, sorry, voor het aangezicht uw volks dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël bevestigd u tot een volk tot in eeuwigheid. Want, en het is niet de enige schriftplaats, er zijn er nog meer, maar komt van de week niet meer aan de orde, maar het idee is dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Zodat de uitspraken over niet Gods volk, namelijk Lo-Ami, die uitspraken in de Bijbel zijn nooit van toepassing op het hele Israël. Dat is zo. Alleen, dat ga ik nou niet uitleggen, want dat is me te ver buiten mijn onderwerp. Maar om te voorkomen dat u erin steekt en zegt, ja, maar er staat toch in de Bijbel, gij zijt Lo-Ami en gij zijt mijn volk niet. Nee, dat is nou net de clou van het verhaal. God heeft het volk in tweeën gesplitst en heeft dus altijd een deel van het volk achter de hand. Het zijn twee kampen, Mahanaim. Hij heeft het zoek het maar op in de Bijbel. Hij heeft het in tweeën gesplitst en hij zegt tegen het ene deel, gij zijt Lo-Ami, gij zijt mijn volk niet. Maar terwijl hij dat zegt, komt daar het andere deel van het volk dat vanaf dat moment Ami is. Hebben jullie nog? En als de troon in Juda, in Jeruzalem, ophoudt te bestaan, kan het niet anders dat dat op hetzelfde tijdstip, in ieder geval binnen dezelfde generatie, diezelfde troon van David ergens anders wordt opgericht. Namelijk niet onder de 2 stammen, maar onder de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En die structuur vind je vanuit het boek Genesis reeds. Dat principe dat er 2 zijn en dat er altijd 1 reserve staat op de achtergrond. En dat de lijn doorgaat via 1 van de 2. En wat het koningschap betreft vind je dat trouwens ook al in Genesis. Op voorhand uitgebeeld. Enzovoorts. Gods werk gaat gewoon door, ook vandaag, ook in deze wereld. Op de achtergrond, in het verborgene, en het doel van het werk Gods is natuurlijk dat toch op zijn manier, zijn geprofiteerde wijze, Israël vrucht zou dragen. En zijn volk zou zijn en hem zou dienen en dus in onze dagen de gemeente zou voortbrengen, gemeente van eerstelingen. En dat dat in hoge mate gebeurt, onder leiding, dan wel onder bescherming van enige koninklijke huizen, om zo te zeggen, ja, dat is een historisch gegeven. Dat staat er gewoon in je geschiedenisboekje. Alleen je herkent het niet, omdat je daar in de naam Israël niet tegenkomt en de naam van David ook niet. Maar ja, dat is omdat het nou eenmaal in het verborgene zou gebeuren. Maar dat is wat de profeten melden. En de Heer maakt het ons bekend via zijn profetisch woord. En vergis u niet, zoveel mensen die werkelijk het profetisch woord bestuderen, de profetieën van het Oude Testament, die zijn er niet hoor. En dat dus die dingen niet bekend zijn, ja, dat mag u niks verbazen. Er zijn bijna geen gelovigen meer die enige belangstelling hebben voor de Bijbel. Laat staan voor dat profetisch woord. Dat aan de geschiedenis gebonden is enzovoorts. Zijn hobbyisten, zal ik maar zeggen. Zijn individuen die er zich mee bezighouden. En gewoonlijk gebeurt dat buiten het officieel geïnstitutionaliseerde christendom om. Omdat in de instituten, dat woord krijg ik niet meer aan mijn keel. Omdat in de instituut heeft men er niet het minste belang bij. Daar heeft men alleen belang bij het in stand houden van het genootschap. Van de kerk. Bent u nog? Nou ja. Maar ja, dit gaat daar niet over. Dit gaat over onze Heer. Die een werk doet in de geschiedenis. Die niet en nooit laat varen het werk zijner handen. Die zegt, Israël is mijn volk en dat blijft het altijd. En de Davidische dynastie, ingesteld bij David, blijft altijd. Niet na een onderbreking... Maar altijd. Hebben jullie nog? Ja. Nou, vers 24. Gij hebt uw volk Israël bevestigd, vastgemaakt. U tot een volk, tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. Nu dan, Heere God, doet dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis... Let op, niet uw knecht en zijn zoon... Het zij Salomo, het zij Christus, maar zijn huis. En dat kan alleen nog maar betekenen dat het daadwerkelijk slaat op David, Salomo, Rehabiam en hoe het rijtje maar verder gaat tot Zedekia aan toe. En daar hield het ook al niet op, dus logischerwijze. Of dacht u dat het geslacht van David uitgestorven was? Echt niet. Nee, nou ja. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt. Bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zegge, de Heere der Heerscharen is God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want dat had de Heer gezegd. En David sluit zich daarbij aan. Doe wat gij beloofd hebt. En daar vertrouwt hij ook op. En ik ook. Want gij, Heere der Heerschare, gij God Israëls, gij hebt voor het oor uw knechts geopenbaard, zeggende, ik zal u 1 huis bouwen. Niet, ik zal u 1 zoon geven. Desnoods 2, Salomo en Christus. Ik zal u 1 huis bouwen. Een koninklijk huis heet zoiets tot vandaag. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden, als hoofd van deze dynastie, uiteraard. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt die God en uw woorden zullen waarheid zijn en gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believe het u nu en zegen het huis van uw knecht dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. En zo zal dat doorgaan. Je vindt hetzelfde trouwens, hetzelfde uiteenzetting herhaalt, ik meen in Kronieken 17, als ik me goed herinner, met ongeveer dezelfde tekst. Maar dus, staat dus voor de volledigheid, staat dat nog een keer in de Bijbel, uiteraard. En ik kan u ook wel laten zien hoe men het zelf in de loop van de geschiedenis heeft opgevat. Want bijvoorbeeld in 2 Kronieken 13... Dat is alleen bijvoorbeeld, want ik heb rijen van zulke schriftplaatsen. In 2 Kronieken 13 lezen wij, ik lees hem maar even vanaf vers 1. In het 18e jaar van de koning Jerobeam, zo werd Abia koning over Juda. Waar was Jerobeam koning over? Over Israël. Ja. Was de eerste koning na de splitsing, de scheuring van het Rijk. Over wat wij dan populair noemen de 10 stammen. Ja, maar het heet Israël. Jerobeam was koning over Israël. En Abia werd koning over Juda. Dat was na de dood van Rehabiam. En dat was de zoon van Salomo. Weet u nog? Dus je hebt een koning over Israël en je hebt een koning over Juda. En die Abia regeerde 3 jaren te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Michaja, de dochter van Uriel van Gibea. Want als het over koninklijke huizen gaat, dan wordt nauwkeurig bijgehouden waar die lui allemaal van afstammen. En wie dan zo'n beetje zijn genen heeft ingebracht bij deze en genen. Zoiets, hè? Ja. En er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam. Tussen Juda en Israël. En Abia bond de strijd aan met een heer van strijdbare helden. 400.000. 400, dat is een flink leger, hoor, jongens en meisjes. Ja? Willem de Zwijger, hoe heet die? Zou er blij mee geweest zijn, hè, met zo'n leger. Had hij voor een leger 25.000 man of zo. Of misschien nog niet eens oorspronkelijk. Maar dat waren al grote legers toen. Maar hier keurig 400.000 uitgelezen mannen, uitgezocht. Dat is later ook problematisch. Toen moesten ze het maar doen met wie er zich meldde. Totdat de Fransen de dienstplicht hebben uitgevonden. En geïntroduceerd in Nederland. Maar vooruit maar weer, hè. 400.000 uitgelezen mannen. En Jerobeam stelde tegen hem de slagorde met 800.000 uitgelezen mannen, kloeke helden. En Abia maakte zich op van boven de berg Semarayim, de welke is in het gebergte van Efraim. En hij zeide: hoort mij toe, Jerobeam en gans Israël. Gans Israël bestaat dus uit de 10 stammen van Israël en Juda, de Joden, horen daar niet bij. Hebben jullie nog? Dus maar bewijzen van voorbeeld, hè. Er zijn tientallen van dit soort uitspraken. En maar hij zegt dan: oor naar mij, gans Israël. En dan spreekt de koning uit Juda. Dat wil zeggen die ene koning die uit het huis van David is, want Jerobeam was dat niet, hè. En die Abia zegt dan, vers 5, staat het u niet toe te weten dat de Heere, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen? Hem en zijn zonen? Niet maar en zijn zoon Salomo? En ook niet zijn zoon de Messias. Maar zijn zonen in de loop van de geschiedenis, en Abia rekent zich tot die zonen en zegt dus ook in het volgende dat hij volgens die uitspraken van de Heer, dat hij recht heeft op de troon over Israël en naar zijn interpretatie dus ook over die 10 stammen. Want hij is een zoon van David. Niettemin, hij regeerde over een deel van Israël. Een klein deel, het Joodse deel. Dus ja, het was niet in strijd met wat de Heer gezegd had. Maar hij claimde die woorden. Dan passen ze universeel toe. Maar het hele punt is dat ook die titel Israël in de loop van de geschiedenis nog wel eens verspringt van het ene deel van het volk naar het andere en van de 10 stammen naar de 2 stammen enzovoort. Zo werkt het. Maar de interpretatie lijkt me duidelijk en heeft gelijk. Dit had de Heer gezegd en daadwerkelijk bedoeld. Altijd iemand uit David, koning over Israël. Nou ja, heel Israël. Ja, iemand die er zich aan onttrekt, over die niet. En dus niet noodzakelijk over heel collectief Israël met iedereen die daar eventueel bij zou kunnen horen. Maar koning over Israël. En in de praktijk was natuurlijk Abia dat ook. En ook niet alleen maar over afstammelingen van Juda of Benjamin. Want we leren uit de Bijbel ook dat onder de Joden en in Judea, in het 10-stammenrijk, ook afstammelingen woonden van de andere stammen van Israël. Dat is zo goed. Zie. Maar het gaat me maar om deze interpretatie. Maar laat ik u eens meenemen naar... Wat zal ik eens doen? Ik neem u even mee naar Psalm 89. Psalm 89. Dat begint met een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Eigenaardig genoeg, omdat de namen, ja, ik ben er helemaal niet op bedacht, maar omdat de namen Ethan en Ezrahiet, dat namen zijn die ons sowieso brengen bij Juda en zijn zonen. Met de vraag, wie is eigenlijk de erfgenaam van Juda? Je komt terecht in Genesis 38 en het vervolg daarop. Bij die tweeling van Peres en Sera. En hier is het Ethan, de Zerahiet. Geïnterpreteerd als Ezrahiet, maar de Zerahiet. Maar Zera was een van die tweeling uit Juda. Weet u nog? Dat was die tweeling waar die het niet eens kon worden over de volgorde. Wie nou eigenlijk de eerste was. De uitvinder van het Rode Garen trouwens. En tot vandaag weten wij nog niet wie van die twee, Zera of Peres, eigenlijk de eerstgeborene was. Maar David stamt van Peres. En hier heb je namen, Ethan de Zerahiet. En inderdaad, die andere zoon heette Zera en die had weer een zoon Ethan, dat klopt precies. Dus die namen alleen, meer zeg ik er niet van hoor. Maar die namen alleen al brengen je bij de kwestie, wie is de erfgenaam van Juda en daarmee van de scepter van Juda. En dat is ook inderdaad de inhoud van de psalm. Ik zal de goedertierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. En zo komen wij aan de term Davidisch verbond. Ik zal uw zaad, gezegd tot David, de uitverkorene, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen. Dat wil zeggen voortbouwen, bouwen door de tijd heen. Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En dan kun je wel zeggen, dat slaat op Christus. En het moet in de toekomst nog gebeuren. Maar ik moet u toch met stelligheid zeggen dat er dan niks meer op te bouwen valt. Van geslacht tot geslacht. Want de Heer zal gewoon zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. En hij behoeft geen opvolger meer. Het hoeft niet meer gebouwd te worden van geslacht tot geslacht. Toch? Nee, dus gaat het over de tijd daarvoor. Ja, en de commentaren zeggen dan, ja, maar God is hierop teruggekomen. Heeft er spijt van gekregen. Kan dat? Ja, het staat wel vaker in de Bijbel dat God berouw had. En zo kun je nog uren doorgaan dan. Maar staat hier toch gewoon? Van geslacht tot geslacht. Sela staat er dan bij, want u weet dat dat verband houdt met de wederkomst van Christus en de verzameling van Israël. Dies lovende hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen en wat er maar staat allemaal. En dan spring ik een stuk over. Bijvoorbeeld vers 19. Want ons schild is van de Heere. Kent u de berijmde versie ook? Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Hoe komen ze daarop? In verband met Wilhelmus van Nassau. Uit de psalm, maar die gaat over het huis van David. En hoe komen ze daarop? Ja. Ons schild is van de Heer en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. En de introductie van David was de introductie van een held. Een held is in het algemeen de champion, hè? De kampioen. Degene die het hele volk, althans het hele leger en daarmee het hele volk vertegenwoordigt. En namens dat volk ook inderdaad de strijd aangaat en voorop loopt. Zoals Goliath bij de Filistijnen en zijn tegenstander was de kampioen dan wel de held van Israël. En ja, dat was David. He? U weet wel, David zag geen reusje staan. Reusje was rijden, ja, enzovoort. Ik heb hulp besteld bij een help. U weet toch wie onze hulp is? Dat is een Messiaanse uitdrukking. Hulp. Ja. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Je kan niet ontkennen dat het hier over David gaat. En ik ontken niet dat het ook gaat over de uiteindelijke zoon van David. Maar je zou moeten begrijpen dat God zich van die Davidische dynastie bedient voor de uitvoering van zijn werk. En dat het niet alleen maar gaat over David en Christus, maar over het hele huis van David. Dat is de strekking van het Davidische verbond. Hebben we die nog? Ja, ik twijfel er altijd aan of u de strekking daarvan begrijpt. Nee, ook toen de zaligheid van de Joden naar de heidenen ging, zal ik maar zeggen, ging het via een koninklijk huis van David. Ja, niet de tak van de Heer Jezus, maar die andere tak was dat. Maar die ga ik nou verder niet uitleggen. Hè? Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vastblijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. En als je denkt dat het niet maar over David gaat en over de Heer Jezus, dan zou je moeten begrijpen dat het gaat over het huis van David, van geslacht tot geslacht, de eeuwen door. Inclusief onze dagen. En ik vertel niks nieuws, want het staat in je geschiedenisboekjes. Echt wel? De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken, maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen en mijn getrouwheid, let op getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn en let ook op dat het allemaal kleine lettertjes zijn, niet dat het iets bewijst, maar er zijn toch ook anderen die denken dat het niet alleen maar over de Messias gaat, hè? En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerste geboren zoon stellen. Let op dat de vertalers het niet noodzakelijk gevonden hebben om het met een hoofdletter te schrijven. Dan kun je altijd nog zeggen, dan zijn ze in gebreken gebleven. Oké, dan gaan we weer. Ik zal hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond, Davidisch verbond, zal hem vast blijven, het huis van David dus, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. En er volgt meteen, indien zijn kinderen mijn wet verlaten, wat, de kinderen van de Heer Jezus? In het duizendjarig rijk of zo? Als u dit spoor gevolgd hebt en steeds gedacht hebt, het gaat over de Messias, en niks anders gedacht hebt, dan loopt u in vers 31 meteen stuk. De kinderen van Jezus? Nee, de kinderen van David. Het gaat over Davids huis. Nog steeds. En indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen, maar, het is net of we het net ook al gelezen hebben, hè? In 2 Samuel 7. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet veilen. Dat wil zeggen, zo'n oordeel van Gods wegen zou wellicht komen over een individuele vorst uit het huis van David, maar het zou nooit betekenen dat daarmee een eind komt aan de Davidische dynastie door de eeuwen heen. Dat is wat hier staat. En echt waar, ik heb nogal wat orthodoxe commentaren gelezen die dat gewoon ook zo zeggen. Dit is wat er staat. Maar die vervolgen dan, maar uiteindelijk is het de spuigaten uitgelopen en heeft de Heer er toch een einde aan gemaakt enzovoorts. En de giliastische variant is dan natuurlijk dat er nog een vervolg is straks in de wederkomst van Christus op aarde. Maar de algemene calvinistische variant is dat God een andere inhoud gegeven heeft aan zijn profetieën. En dat, dat God zijn troon, de troon van David in de hemel gezet heeft. En dat de Heer daar zit op de troon van David en dat daarmee de profetieën vervuld zijn geworden. Maar zelfs als dat bewezen zou kunnen worden, wat natuurlijk niet zo is, maar zelfs als dat bewezen zou kunnen worden, blijf je nog altijd zitten met de periode vanaf Zedekia tot aan de komst van de Heer Jezus Christus. Want toen was er ook geen Davidische troon in Jeruzalem. Dus je komt er niet mee weg. Je komt er niet mee weg. Je moet gewoon blijven bij wat hier staat. En eventueel zeggen, nou, daar weet ik niks van. En dan ga je eens op zoek. En dan vind je het snel genoeg hoor, want zo moeilijk mag het niet wezen. Iemand zegt me, jullie horen bij de Brits-Israël-beweging. Dan word ik soms boos en soms schiet ik in de lach. En dan zeg ik dat die Anglo-Saxische volkeren met hun koningshuizen van Israël afstammen en de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat geloven de Zevende-dags Adventisten ook. En de Mormonen. En noem nog eens wat. Die Jehovah's getuigen trouwens ook. Maar ja, die komen voort uit de Zevende-dags Adventisten. Ik bedoel, dit is helemaal niks nieuws. Dat is algemeen bekend. En sommigen nemen het op in hun in hun theologisch bedrijf, zal ik maar zeggen. En anderen laten dat liggen. En sommigen houden zich alleen maar daaraan en laten de rest buiten beschouwing. Daar kom je ook niet mee weg. Maar zo bijzonder is het ook niet. En onbekend dus helemaal niet. Nou ja. Terug naar deze uitspraken. Indien ze mijn inzettingen ontheiligen, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken, vers 33, vers 34. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid zal ik niet feilen. Ik zal mijn verbond, Davidisch verbond, niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. En dan kun je met je Bijbel dicht op internet op een of andere forum wel gaan zitten typen dat God van gedachten veranderd is, want dat kan helemaal niet enzovoort. Maar hier, je kunt wel denken wat je wil, maar hier staat gewoon hoe het is. Het heeft geen zin om daarover te filosoferen. Het staat hier gewoon. Ik heb eenmaal gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liggen. En met de scheuring van het rijk zei de Heer tegen Jerobeam. Maar om Davids wil, om David mijn knechts wil, zal ik Rehabeam één stam meegeven. Ik heb het nou eenmaal beloofd. Het was minimaal, maar de Heer had het beloofd. En niet omdat Rehabeam zo'n goeie was, want zo'n goeie was hij niet, integendeel. Maar de Heer zegt, ik heb het nou eenmaal beloofd. En zo is het gegaan. En ook in onze dagen gaat het nog steeds zo. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn, gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw. Zon en maan zijn een getuige van de continuïteit van dit Davidische koningshuis. Het betekent gewoon, zolang zon en maan daar zijn, zolang is daar dat Davidische koningshuis actief. En hetzelfde lezen wij trouwens ook in Jeremia 33. Dat kan ook nog wel even. Jeremia 33... Dat staat hier in verband met de Babylonische ballingschap en de ondergang van de troon van David in Jeruzalem. Want die verdween toen, hè? Na Zedekia. Maar er staat in vers 17, want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man. Hier hebben ze wel meteen hoofdletters gezet. Dat lag voor de hand dat ze dat doen zouden. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Eigenaardig genoeg, want in de dagen van Jeremia kwam een einde aan de Davidische monarchie in Jeruzalem. En daarom juist wordt gezegd, aan David zal niet worden afgesneden een man. Ik weet niet of u het boek Jeremia kent, maar het hele idee is dat de man 40 jaar lang heeft opgetreden tot en met de definitieve ondergang van ook het laatste restje van de Joodse staat onder een Davidisch koningshuis met als laatste koning inderdaad Zedekia. En het probleem met de Joden toen was dat ze uiteindelijk een beroep deden op die beloften die God gedaan had. Ik bedoel, als alles geweest was, hadden ze altijd nog de beloften die God gedaan had. En er waren dus zogeheten valse profeten die zeiden, nee, dat kan helemaal niet, Jeruzalem zal niet verwoest worden, dit koninkrijk blijft bestaan, dat het huis van David zal bestendig zijn, enzovoorts. Dat had God toch beloofd? Maar het was nogal een naïeve, achteraf is dat makkelijk zeggen, het was nogal een naïeve interpretatie van de beloften Gods. Want hij had nergens gezegd dat dat huis bestendig zou zijn in Jeruzalem. Toch? Nou, het verdween dus ook uit Jeruzalem en daarmee verdween ook de Joodse staat. Maar er was nog ergens een ander volk dat de naam Israël kon dragen en kon claimen op Gods gezag. En daar ging de troon dus naartoe. Moeilijker is het niet, hoor. En aan de Joden hier in Jeruzalem wordt gezegd, zo zegt de Heer, als men gedacht zou hebben, de Heer komt erop terug, nou maakt de Heer een eind aan zijn eigen belofte. Nou is de Heer ontrouw aan zijn beloften. En wij zouden dat eigenlijk ook moeten denken dan dus. Staat hier gewoon in die tijd gesproken en geschreven. Aan David zal niet worden afgesneden. Een man die op de troon van het huis Israël zit. Let op dat het gezegd wordt aan Juda. En er wordt gezegd aan David zal niet afgesneden worden. Iemand die op de troon van het huis Israël zit. Maar de Joden verstonden in die dagen onder het huis Israëls het tienstammenrijk dat al meer dan 100 jaar daarvoor uiteindelijk definitief in de Assyrische ballingschap was verdwenen. Maar waarom zou de Heer het huis van David daar niet kunnen continueren? In de ballingschap. En dat is wat hij gedaan heeft. Als vervulling van zijn beloften. En bovendien heb ik er nog één voor u. Die staat min of meer buiten dit onderwerp dan even. Maar daar staat vers 18. Ook zal den Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Dat heeft men met een hoofdletter geschreven, maar dat is echt abusiefelijk. Want het kan niet op de Heer Jezus slaan. Want die is niet uit Levi, zegt de Hebreeënbrief expliciet voor zover dat nog nodig zou geweest zijn. Maar waar het over gaat, is simpelweg dat weliswaar een einde gemaakt is aan het oude verbond der wet. En het oude verbond der wet kende het Levitische priesterschap. En wij leren zelfs in Hebreeën 7... dat onder het nieuwe verbond geen sprake is van het Levitische priesterschap. Maar dat neemt niet weg dat u en ik als kinderen Gods, als leden van de gemeente, deel uitmaken van een priesterlijk volk. En dat wij dus priesters zijn. Dat heet in meer theologische term het universele priesterschap der gelovigen. En als u dan toevallig van Levi afstamt, bent u daar niet van buitengesloten. En wat hier dus staat, is dat er ook in onze dagen nog steeds priesters zijn uit Levi. Niet naar de ordening van Aaron, maar wel uit Levi. En wat de Bijbel bovendien ook leert, dat is dat in de dagen van de wederkomst weliswaar niet zal sprake zijn van heerschappij van de Mosaïsche wet als zodanig. En dat Christus zelf hoge priester is en niet naar Levi en niet naar de ordening van Aaron. Maar dat er wel degelijk levieten dienst zullen doen in een alsnog te bouwen tempel. Zij zijn levieten en ze zijn priesters. Maar ze zijn niet Levitische priesters in de zin van naar de ordening van Levi. Hebben die nog? Het mag toch niet al te moeilijk zijn, dit soort dingen. Maar het zijn gewoon concrete zaken die gewoon zwart op wit in de Bijbel vermeld worden. En dan nog even in Jeremia 33, vanaf vers 20... Alzo zegt de Heer, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren, en met de levieten, de priesteren mijn dienaren. Er staat dus hetzelfde als in Psalm 89... Zolang daar zijn zon en maan en zolang de grond dag aan dag zich aaneenrijgt en daarmee ook jaar aan jaar enzovoort, zo rijgen zich de koningen uit het huis van David zich aaneen de eeuwen door. Dat is wat er staat. Toch? Ja. En inderdaad, levieten die ook vandaag de Heer dienen, uiteraard. Wij kennen er trouwens een, die heette Matthäus. Maar die heette Levi. En naar gewoon taalgebruik betekende dat hij een leviet was. En die riep hem, het was nog een tollenaar ook. Daar zit ook een typologische betekenis achter, maar die durf ik nou niet eens te vertellen. Want dan lijkt het zover gezocht. Dus die laat ik nou maar weer even liggen. Maar waar het over gaat, is dus wel degelijk levieten. Die op grond van hun geboorte bestemd waren om de Heer te dienen. Zij zullen dat ook specifiek doen onder het nieuwe verbond. Maar in een andere priesterorde. Een priesterorde naar de ordening van Melchizedek, heet dat. En daarvan zijn ook anderen die niet van Levi stammen, niet van buiten gesloten. Ja. En nog verder. Vers 22, gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David. Hoezo zou het uitgestorven zijn? Ik zal vermenigvuldigen. Ja. Het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Voorts geschiedde de Heere woord tot Jeremia, zeggende: hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende: de twee geslachten die de Heere verkoren had, die heeft hij nu verworpen? Zie je dat het meteen wel degelijk gaat over het idee dat er twee geslachten zijn, twee volken van Israël, twee kampen. En het ene verdween in de Assyrische ballingschap en hier in de dagen van Jeremia verdwijnt het ander in de Babylonische ballingschap. En de oppervlakkige lezer, en dat zijn die lui in de dagen van Jeremia, ongelovige lezers trouwens ook, die zeggen: nou ja, dan heeft de Heer de beide geslachten verworpen. Maar het is niet zo. Gods werk gaat gewoon door. Maar dan maar niet in Jeruzalem. En vanaf hier, vanaf Jeremia, dan maar niet onder de Joden, maar dan maar ergens anders. En zo ook vanaf de opstanding van Christus. Als de Joden het dan niet willen, dan is er altijd nog dat andere huis van Israël. De zaligheid ging regelrecht, aantoonbaar, naar datzelfde koninklijke huis, maar niet in Jeruzalem en niet over de Joden. Dat is wat er gebeurd is. En dat heeft vrucht gedragen, want daarmee doet God tot vandaag zijn werk. Daaruit en daardoor verzamelt hij zich zijn gemeente in onze tegenwoordige tijd. En voordat u nee zegt, of voordat u zegt, doe voor mij niet. Wij worden er straks allemaal mee geconfronteerd. Als we straks bij de Heer zijn, kijken wij terug en laat de Heer ons zien. En ook aan de wereld zal hij laten zien wat hij gedaan heeft. En terwijl iedereen dacht: God doet niks, en waar is nou die God? Laat diezelfde God zien wat hij in onze dagen gedaan heeft. Via zijn volk, via Ammi, via Israël. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Niet als vrucht van de wet, maar als vrucht van de genade. Die tot stand kwam in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, de zoon van Adam, de zoon des mensen. De zoon van Abraham, de zoon van David. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten. En het woord weer geven aan de Bos.